Goedemorgen gemeente en gasten. Namens de Kerkenraad van harte welkom aan een ieder die zich met ons verbonden voelt. Voorganger in deze eerste adventsdienst van morgen is dominee Aart van Houweling. Het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis en er is kindernevendienst. In verband met de oprukkende corona is het geen koffiedrinken na de dienst. U kunt natuurlijk wel thuis met elkaar een kopje koffie drinken. Ook de anderhalve meter is weer verplicht en een mondkapje bij verplaatsing. Volgende week zondag, tweede advent, is een gezamenlijke dienst met de Zuidwesthoek in dit kerkgebouw, waarin dominee Jilis Ende zal voorgaan. De bloemen van vandaag gaan naar mevrouw Lutijn Verplanken uit de Eikenstraat in Zuidzande, die we van harte beterschap wensen. En naar mevrouw Mayie de Wijze uit de Schouwburgstraat als blijk van medeleven. Willy Kamphuis zal nu een uitleg geven. Oh, ik hoor net dat dat straks is. Straks krijgt u een uitleg over de liturgische bloemschikking. Namens de Kerkenraad wens ik u een fijne en gezegende dienst toe.
We komen samen voor het aangezicht van God. Laten we opstaan van onze plaats en stil worden. Genade zij u, zij jullie, en vrede van God, de Vader, en van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap en door de kracht van de Heilige Geest. We bemoedigen elkaar in samenspraak. Onze hulp is in de naam van de Heer. Altijd blijft Hij trouw. In het luisteren naar Psalm 130, zoals het wordt gebracht door de Psalm Project, zoeken we de toenadering van de Heer en laten we daarna weer plaatsnemen.
Uit de diepte roep ik u, Heer mij. Ik heb u nodig, Heere, luister. Nu ik schor gebeden fluister, luister toch, Heer, luister toch. Als u dan zonden zal, Heer mijn God, wie bleef in leven maar u
Het bericht uit de samenleving dat op deze zondag wordt ingebracht, ja, dat kennen jullie al. Toch wordt het ingebracht en we doen dat nu als gemeente van de Heer voorafgaande aan het gebed tot God om zijn ontferming over de nood van de wereld en het hangt samen met die nood. Het hangt er nauw mee samen. Afgelopen vrijdagavond kwam het demissionaire kabinet met een nieuw persbericht. En het kwam daarin met een dringende oproep aan alle Nederlanders om het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. En aan de niet-gevaccineerden om zich wel te laten vaccineren. Vooral vaardigde het kabinet nieuwe maatregelen uit. En kort gezegd kwamen die erop neer dat er een avondlockdown voor 3 weken, tenminste 3 weken, is ingesteld.
Na ons gebed tot God om zijn ontferming over de nood van de wereld zingen we lied 465 3 keer achter elkaar. In de adventstijd, in het kerkelijk jaar, een tijd van inkeer, zingen we geen Gloria lied. Laten we bidden. Heer onze God, om de gevolgen van de avondlockdown die vandaag ingaat, ontferm u. Om hen die door de nieuwe maatregelen extra op zichzelf worden teruggeworpen, ontferm u. Om gezinnen waarin de spanningen zomaar kunnen toenemen, dat ze gevrijwaard blijven van psychisch of fysiek geweld, ontferm u. Om hen die met hun dierbaren wachten op een al dan niet uitgestelde operatie, ontferm u. Om ongevaccineerde volwassenen die een grote kans lopen om besmet te worden, ontferm u. Om medisch personeel dat erg zwaar belast wordt of ziek of overbelast thuis zit, ontferm u. Om grote delen van de bevolking van landen uit andere werelddelen die nog niet voor vaccinatie in aanmerking zijn gekomen, ontferm u. Om dat wat ons persoonlijk verwart, we noemen het in stilte. Ontferm u. Tot u, Heer, die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer bent dan ons diepte denken peilt. Tot u roepen wij. Ontferm u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Amen. We zingen lied 465 3 keer.
Thank you.
Zometeen zal Fien Basting de eerste adventskaars aansteken. En Fien zal er dan ook een tekst bij voorlezen. Aansluitend zingen we lied 461, vers 2. Vervolgens geeft Willy Kamphuis een uitleg bij de liturgische schikking voor deze eerste adventszondag. En daarna vertelt Karin Schelen iets over het project dat de kinderen in de nevendienst tot en met kerst zullen volgen. Fien, mag ik je naar voren vragen?
Een kaarsje maakt een groot verschil. Hij fluistert naar de rest. Doe mee, doe met me mee als je dat wil, want stralen kun je best. Vandaag begint een mooie tijd. We wachten op de Heer. En als het licht zich hier verspreidt, dan stralen we steeds meer.
Fien, dankjewel. Het was heel helder. En ondertussen trekt Willy even een sprintje.
Het thema voor de schikkingen dit jaar is In een ander licht. De schikkingen sluiten aan bij gedeelten uit het Lucas-evangelie. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht in ons leven. Dat licht wordt in de schikkingen gesymboliseerd door het beeld van de zon. Het begint al een klein beetje te dagen in het oosten. De zon komt iedere morgen op en zet alles in een ander licht. De zon wordt verbeeld door een halve cirkel in goudgele kleuren. In de boog komen steeds meer stralen te staan. We beginnen de adventstijd nu met een bescheiden zonnetje en met kerst zal de zon volop stralen. Bij de zon worden iedere week symbolische voorwerpen geplaatst die aansluiten bij verhalen uit Lucas. De schikking met de uitleg die erbij wordt gegeven zijn ook te zien op de website van de kerk. In de lezing van vandaag gaat het over de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. In die aankondiging wordt al gesproken over wat hij zal gaan doen. Alles wat over hem geschreven wordt heeft een duidelijk doel: mensen klaarmaken voor de komst van de Heer. Hij krijgt de profetenmantel al vroeg omgehangen. Een mantel die misschien wel velen past. Zo leven dat je de ander nieuwsgierig maakt naar de Heer in jouw leven. Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht. Geweven als een mantel, veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen. Gedroogde grassen als stralen van de zon. Morgenlicht, vol verwachting.
Ook met de kindernevendienst gaan we de komende tijd aan de slag in deze adventstijd. In je leven verzamel je wat af. Een mooie zonsop- of ondergang wordt vastgelegd op een foto. Je maakt een mooi gedicht, slaat het op je computer. Of je schrijft in je dagboek wat je op een bepaalde dag gedaan hebt. Soms schrijf je iets op wat je niet mag vergeten. Schrijf het op een post-it. Je maakt een herinnering aan op je telefoon. Als je al deze dingen nou eens samen zou voegen in één boek, zou je een heel mooi plakboek kunnen maken. En zeg nou zelf, wie heeft er nou geen fotoalbum van zijn of haar eerste levensjaar, een mooie vakantie toen dat nog kon, of een leuk verjaardagsfeestje? Lucas is ook de creatieve kant op gegaan. Hij heeft voor ons een plakboek gemaakt, staat daar zo, vol met verhalen, beelden, notities, illustraties, noem maar op, die hij graag met ons wil delen. Iedere zondag van deze adventstijd gebruiken we dit plakboek en horen we over onder andere de priester, over Maria, over Elisabeth. Heel veel mensen komen even langs. En het leuke aan het plakboek is dat het vaak verhalen oproept of de ruimte geeft om samen over een bepaald onderwerp na te denken. En in dit plakboek is ook nog eens ruimte gegeven voor ons. We mogen er zelf ook verhalen in zetten. Vandaag gaan we aan de slag met het verhaal over priester Zacharias die een offer brengt aan de Heer. Er verschijnt een engel die hem vertelt dat Zacharias en zijn vrouw Elisabeth een kindje zullen krijgen. Johannes. Zacharias is met stomheid geslagen.
Ja, je wou alvast inzetten, Willy, maar voordat de kinderen naar de nevendienst gaan en we hier in de kerkzaal de schrift openen, zingen we het lied Wij bidden om verhalen op de melodie van U dacht het in het oosten. Er volgen twee schriftlezingen. Na de eerste zingen we lied 439, vers 3. En na de tweede lied 464, vers 1 en 2. We zingen trouwens vanochtend in beperkte mate. En dat heeft te maken met een advies vanuit de landelijke kerk om het zingen te beperken. De eerste schriftlezing is uit het laatste boek van het Oude Eerste Testament. En het gaat zelfs om de allerlaatste verzen van zowel dit boek als het Oude Eerste Testament. Vermeldenswaard is dat gelovige Joden naar aanleiding van deze lezing altijd een plaatsje aan tafel vrijhouden. En dat doen ze voor de profeet Elia, want die mocht dus terugkeren en hij moet dan meteen aan tafel kunnen aanschuiven. Wat in de eerste schriftlezing wordt voorzegd, horen we terug in de tweede uit het evangelie volgens Lucas. De schrift wordt door Aristoffels gelezen.
De eerste lezing is uit Malachi 3, vers 23 tot en met 24. Voordat de dag des Heren aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Zingen we nu lied 439, vers 3. Verwacht de komst des Heren. Volgt nu de lezing van Lucas 1, vers 5 tot en met 25. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die zich Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beide waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden, terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal verhuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel: hoe kan ik weten of het waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde: ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles zal gebeuren. De menig stond buiten op Zacharias te wachten. En de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang het heiligdom verbleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, omdat mensen me niet langer verachten. Zingen we nu 464, lied 1 en 2, een engel spreekt een priester aan.
Na de overweging verzorgt onze organiste Willy meditatief orgelspel. Aansluitend volgt de wekelijkse inhoudelijke bijdrage vanuit de gemeente. En die zal vandaag en ook op de andere Adventszondagen worden verzorgd door de ZWO-commissie. En vandaag komt Pietje Simpelaar daartoe naar voren. En laten we dat zonder nadere aankondiging doen. Geliefde gemeente van Jezus Christus, als protestantse gemeente De Brug leven in een tijd van verwachting. En met de wereldwijde gemeente van de Heer bereiden we ons voor op het komen van God in deze wereld, te midden van ons, te midden van alles wat er onder ons speelt. Met de wereldwijde gemeente van de Heer bereiden we ons dus, laten we het even wat helder stellen, niet voor op de komst van Sinterklaas, niet voor op het vallen van de postcodekanjer. En al nemen we onze maatregelen ook niet voor op de uitbraak van weer een nieuwe mutatie van het coronavirus. We bereiden ons voor, dat is het springende punt, op niets minder dan het onvoorstelbare komen van God in deze wereld en daarmee in ons eigen leven, in ons eigen bestaan, in de diepte van ons eigen hart. Om dit besef levend te houden, heeft de kerk op haar kalender de Adventsperiode ingevoerd. God, de Heer, is er weliswaar voor ons, maar nog verborgen. Je zou kunnen zeggen dat Hij, zoals een kind in de moederschoot, bij ons aanwezig is. Nog niet zichtbaar en de geboorte laat nog op zich wachten, maar is aanstaande. We leven in een tijd van verwachting, verwachting. En dat is fundamenteel voor ons als kerkelijke gemeente. Dooft onze verwachting uit, dooft jouw verwachting uit. Ga je helemaal mee in de agenda van deze wereld. Dan verspeel je, dan verspelen we samen met elkaar onze reden van bestaan. We leven in een tijd van verwachting. Waarop baseren we onze verwachting? Het antwoord dat we in de kerkelijke traditie geven is simpel. En met name in die protestantse traditie. We baseren onze verwachting op de schrift. Op de Bijbel. Niet op wat er in de lucht hangt. En wat rondzingt. Maar op de verhalen die geschreven staan. Daarop. En een van die verhalen is het zojuist gelezen gedeelte uit het Evangelie van Lucas. In dit gedeelte kondigt een engel van de Heer, oftewel een boodschapper van God, de geboorte aan van een figuur die volgens Lucas 1 vers 17 het volk zal gereed maken voor de Heer. Zal gereed maken voor de Heer, oftewel de geboorte van een figuur die ervoor zal zorgen dat het volk zich zal voorbereiden op de komst van God. Daar vindt die figuur zijn taak in. En hij zal dat met verve doen en met hart en ziel en heel zijn wezen. Hij zal opereren met de geest en de kracht van Elia, de profeet Elia. In hem zal dus een tweede profeet Elia opstaan. Het zojuist gelezen gedeelte uit het Evangelie van Lucas begint bij een ouder echtpaar, Zacharias en Elisabeth. Lucas schrijft over hen. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ja, zo staat het in de Nieuwe Bijbelvertaling. Een meer letterlijke vertaling vanuit het Grieks sluit. Beiden, Zacharias en Elisabeth, waren rechtvaardig voor God, wandelend in de geboden en de rechten van de Heer. Onberispelijk wandelend. Wat wordt hiermee over Zacharias en Elisabeth gezegd? Ik probeer het kort te omschrijven in termen van deze tijd. In alles wat moedeloosmakend is, gaan zij niet bij de pakken neerzitten, maar blijven ze vasthouden aan de belofte van God, van een toekomst. Een stralende toekomst van heil. En daarnaar handelen ze. En daarop richten ze hun leven in. Hoe verleidelijk ook. In de verwarring, in alle verwarring van de tijd, zoeken ze geen veiligheid op eigen erf, bij eigen volk, bij hun soort mensen. Ze blijven de ander die zo anders is dan zij zoeken. Ze blijven het samenleven dienen. Ze blijven het belang van de samenleving voor ogen houden. En te midden van alle machten en krachten die hen willen aansturen, of dat nu is vanuit de markt, vanuit de politiek, vanuit de onderbuik, waar vandaan ook. Ze houden het uit. En die machten worden voor hen nooit leidend. Ze gaan er nooit voor op de knieën. Je merkt aan hen dat ze in een bepaalde vrijheid leven. Ze leven in wat Maarten Luther noemde de vrijheid van een christenmens, in die vrijheid staan ze. Misschien wel de enige vrijheid waarin je werkelijk mens kunt blijven. Beiden waren rechtvaardig voor God, wandelend in de geboden en de rechten van de Heer, onberispelijk. Zo schrijft Lucas het. En ik zet de lezing uit het Lucas-evangelie hier even stil. De focus valt op twee mensen, twee rechtvaardigen. Of er niet meer dan twee rechtvaardigen zijn, vast wel, vast wel. Zoals er ook in onze dagen zeker meer rechtvaardigen zijn. Maar zijn ze niet allemaal als plukjes verspreid? Hoe dan ook, in dit vers wordt gezegd dat het komen van God begint bij twee rechtvaardigen. Dus bij één stel mensen dat leeft zoals God het van hen vraagt. Blijkbaar ligt hier voor God een startpunt. En het is belangrijk om daarbij stil te staan. Misschien kun je de gedachte moeilijk van je afzetten. Ach, wat maakt het allemaal uit hoe ik leef, wat ik doe, wat ik laat, wat maakt het allemaal uit of ik geloof en wat ik geloof, als ik maar wat geloof en hoe ik geloof, wat maakt het allemaal uit? Ja, dat kun je denken, maar zou het voor God iets uitmaken? In dit geval zeker. God de Heer zet in bij vrome en gelovige mensen, bij wie hij uitkomt, hier althans. Op andere plekken en in andere verhalen zet hij ook weer, ja, bij hele anderen uit, bij de os en de ezel, het schorrimorrie. Maar hij zet hier in bij vrome en gelovige mensen. Bij wie die uitkomt is een ander verhaal. Daarvan getuigt het kerstevangelie. De herders op de velden van Ephata, de cowboys van hun tijd, zijn de eerste getuigen. Maar zover zijn we nog niet. God, de Heer, zet hier in bij mensen die in zijn ogen als rechtvaardig gelden. Zij zijn nodig, ze zijn brood nodig. En het komt er daarmee op aan hoe mensen leven. En wij kunnen daaruit de conclusie voor onszelf trekken. Het komt er wel degelijk op aan hoe wij leven en wat we geloven en hoe we geloven en hoe dat geloof in ons doorwerkt en van ons uitgaat. In de lezing gaat de focus nu naar Zacharias. Lucas schrijft dat hij doet wat hij altijd doet. Zacharias is priester. Hij maakt deel uit van een afdeling die twee keer per jaar gedurende één week dienst heeft in de tempel te Jeruzalem. En het is ditmaal aan hem om het reukoffer naar de tempel te brengen. Speciaal offer voor God. Wanneer hij daarmee bezig is, wordt hij aangesproken door Gabriël, een engel, een boodschapper van God. En zijn naam betekent, het woord gabber zit erin, vriend van God. Het is duidelijk dat hij dicht bij God leeft. En Gabriël voorzegt dan dat Elisabeth een zoon zal baren, dat Zacharias hem de naam Johannes moet geven, en dat deze Johannes, deze zoon van Zacharias en Elisabeth, geen wijn en sterke drank zal drinken. Nou zet ik de lezing weer even stil. Wat Gabriël voorzegt, tart wel beschouwt alles. Wat Gabriël voorzegt, tart de natuur. Hoe kan Elisabeth, een vrouw op leeftijd die onvruchtbaar is gebleven, een kind baren? Wat Gabriël voorzegt, tart het gebruik van zijn tijd. Hij tart de zeden, dat wat mensen in die tijd met elkaar hebben afgesproken. En dat schrijft voor dat de vader het kind een naam geeft. Daarvan is hier geen sprake. Het kind krijgt zijn naam. De naamgeving komt van God. Je moet hem Johannes noemen, zegt Gabriel. Johannes, oftewel, God is genadig. Als vader kan Zacharias bij voorbaat zijn stempel niet op zijn zoon drukken. Wat Gabriel voor zegt, tart ook het zelfbeschikkingsrecht. Je hoort moderne ouders vaak zeggen: wij laten ons kind helemaal zelf beslissen. Waarbij je wel eens af kunt vragen of er dan geen sprake is van het afschuiven van verantwoordelijkheid. Hier wordt bij voorbaat een beslissing voor het kind genomen. Het zal geen wijn en sterke drank drinken. Het zal zich als Nazireër aan God wijden en daartoe een belofte afleggen. Wat Gabriel voorzegt, wat hij profeteert, dat tart eigenlijk alles wat wij min of meer als normaal beschouwen. Gabriel voorzegt dan ook een actie, een ingrijpen, een inbreuk van God. Het kind dat zal worden geboren, zal door God in dienst worden genomen. Het zal van meet af aan veel meer zijn dan dat kleine mannetje van zijn ouders. Daarom zal het volgens Gabriel ook worden vervuld met de Heilige Geest, terwijl het nog in de schoot van zijn moeder is. Wat Gabriel voor zich tart alles. Hoe kan Zacharias dat nu geloven? En Zacharias vraagt om een teken. Wat hij met zijn vraag eigenlijk zegt is dit: eerst zien, dan geloven. En Zacharias krijgt waar hij om vraagt. Hij zal met stomheid worden geslagen tot op de dag van Johannes' geboorte. Wil hij eerst zien en dan geloven, dan zal hij moeten wachten op de geboorte en tot die tijd sprakeloos zijn. Het kind dat wordt geboren en dat Johannes zal heten, zal het volk gereed maken voor de Heer. Hij zal dat volgens Gabriel doen met de geest en de kracht van Elia. Door met de geest en de kracht van Elia ouders met hun kinderen te verzoenen en zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. Johannes zal het volk gereed maken voor de Heer door ouders met hun kinderen te verzoenen. En daar wil ik het nu even over hebben. Er is iets opvallends wanneer je deze woorden van Gabriel aanlegt tegen en vergelijkt met die van Maleachi uit de eerste schriftlezing. Enkele eeuwen voor de geboorteaankondiging van Johannes door Gabriel heeft Maleachi geprofeteerd dat Elia voordat de dag van de Heer aanbreekt ervoor zal zorgen dat, luister goed, ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen met hun ouders, over en weer. Maleachi spreekt dus wanneer het gaat om de voor het komen van God zo nodige verzoening van de generaties, over de ouders en hun kinderen. Beide generaties zullen zich met elkaar verzoenen. En wat doet Gabriel? Gabriel heeft het in dit verband alleen maar over de ouders die zich met hun kinderen verzoenen. Zegt Gabriel iets anders dan Maleachi? Laten we het zo zien. Gabriël benadrukt de rol van de oudere generaties. Van hen mag je een zekere doorleeftijd en wijsheid verwachten. Het is in eerste instantie aan hen om zich tot hun kinderen, de jongere generaties, te keren. Zijn de oudere generaties alleen uit op het ontvangen van respect en waardering van de jongeren, dan kan het lang duren voordat het tot verzoening komt. Want de jongere generaties hebben ook allerlei andere dingen te doen. Er mag een eerste stap van de oudere generaties worden verwacht, een knieval zelfs. De druk op jongere generaties is groot, heel groot. Als ze zichzelf al geen torenhoge eisen opleggen, dan doet de samenleving dat wel voor hen. Permanent staan ze aan beoordelingen bloot. Ze krijgen enorm veel kennis aangeboden. Maar ja, welke kennis is nou eigenlijk betrouwbaar? Welke kennis is beproefd? Welke kennis draagt bij aan de ontwikkeling van hun persoonlijkheid, van een volwassen en doorleefd geloof en van een morele standaard? Het ontbreekt jongere generaties ten ene male aan ruimte om dat uit te kunnen vinden. En hoeveel ruimte heb je daar niet voor nodig? Ze zijn erbij op zichzelf teruggeworpen. En is het dan gek wanneer de spanning hen te veel wordt, zoals nu in coronatijd, en de testosteron opspeelt? Dat onze minister-president een deel van hen stigmatiseert als tuig van de richel, is ook al niet in hun voordeel. Ook al zeggen ze het niet, ook al zijn ze het misschien zichzelf helemaal niet bewust, er is behoefte bij hen aan een op hen betrokken, zich in hen inlevende, milde, genadevolle, oudere generatie, die anders dan zij over het algemeen de tijd gewoon mee heeft gehad. Hoewel ze verschillende accenten zeggen, gaat het er zowel Malachi als Gabriël om dat ze de generaties zich tot elkaar wenden en zich ontvankelijk voor elkaar verklaren. En waar en wanneer dat gebeurt, komt God dichterbij. En daalt er vrede neer. En kan er kerstfeest worden gevierd. Amen.
In de komende weken willen we als ZWO-commissie aandacht vragen voor de kinderen, voor de landelijke actie van de Kerkenactie Geef Licht. Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Gammele tenten, extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles de uitzichtloosheid. Het jarenlange onzekere wachten. Dat is de realiteit van alles waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Zij krijgen hulp bij het invullen van officiële documenten en kinderen van 6 tot 17 jaar kunnen lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Landelijk is hiervoor in de afgelopen week op veel plaatsen in Nederland door diaconieën en ZWO-leden een huiscollecte gehouden. Hier in de kerk laten wij u in de 4 komende adventsweken kennis maken met 4 vluchtelingenkinderen. Ibrahim, Ilana, Asif en Dunja. Iedere week vertelt een van hen in een filmpje haar of zijn persoonlijke verhaal. Na de dienst delen we een magazine uit. In het midden van het magazine zit een kaartenslinger die u als een soort adventskalender kunt gebruiken. U kunt elke dag een kaartje lezen en daarna ophangen aan een touw. Zo leest u elke dag een stukje van het verhaal van de vluchtelingenkinderen. Neemt u er een voor uzelf mee en een om door te geven aan iemand die hier vandaag niet aanwezig is. Er zijn geen spaardoosjes, maar in het portaal van de kerk staat een doos waarin u een bijdrage kunt doen ten bate van vluchtelingenwerk van Kerk in Actie en hun partnersorganisaties. Voor wie thuis luistert, u kunt natuurlijk ook uw bijdrage overmaken per bank. In het komende nummer van de brug vindt u het rekeningnummer. En dan kijken we nu naar het verhaal van Ibrahim.
Ibrahim is 12 jaar geleden geboren in Syrië. Nu zit hij als vluchteling vast op het Griekse eiland Lesbos. Na de dood van zijn broer ontvlucht hij samen met zijn vader en andere familie de oorlog in Syrië. Zijn moeder blijft met een van zijn broers achter. Tijdens hun vlucht worden ze beschoten. Ze zitten 3 maanden gevangen in Turkije voordat ze op Lesbos belanden. Ibrahim ziet wanhopige mensen in overvolle kampen vechten met messen en stenen. Nu gaat het iets beter met hem. Hij volgt onderwijs voor vluchtelingenkinderen. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland zoals Ibrahim. Voor 42 euro kan hij een maand les krijgen. Samen zijn we de kerk in actie.
Laten we danken en bidden en naar gelegenheid voor persoonlijk gebed in een moment van stilte samen besluiten met het Onze Vader. Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u dat we verwachtingsvol mogen leven. We danken u dat we uw komst mogen verwachten in ons bestaan. En daarmee uit kunnen zien naar licht in ons leven. Zelfs in de nacht van ons bestaan, zelfs in de diepste duisternis. We danken u dat u in uw Zoon Jezus Christus al tot ons bent gekomen. En in hem weerkomt. En dan alles in allen zult zijn. We danken u dat u aanwezig bent en werkt door mensen die rechtvaardig voor u zijn. We bidden u, vind hen steeds weer. Vind hen onder ons. Vind ook ons. Breng die mensen samen en verbind hen met elkaar tot een verwachtingsvolle gemeenschap over heel de wereld. We bidden nu voor de jongere generaties. Geef ouderen aan hen die mild zijn en genadig, op hen betrokken, geleid door uw geest. We bidden u in het bijzonder voor jongeren die het nu extra zwaar hebben. We bidden u voor vluchtelingenkinderen op Lesbos. Schenk hen leven, schenk hen toekomst, schenk hen open grenzen. Wees met de hulpverleners al daar. Zegen de Steundoelkerk in actie. En zegen onze gaven. Hoor nu naar ons wanneer we in stilte ons hart voor u laten spreken. Samen bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Ja, je zou bijna denken drie keer is scheepsrecht, want ook het verhaal van de collecteaankondiging van de diaconie heeft veel weg van wat ook Pietje al in haar verhaal had en zelfs wat uit de preek van de dominee naar voren kwam. Het zorgen voor de generatie die na ons komt en dit keer de kinderen in Moldavië. Het is de landelijke collecte van de Protestantse Kerk in Nederland die voor deze zondag op het rooster staat. En er is ook een landelijke collecteafkondiging gemaakt die ik wil voorlezen voor u. Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst. In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben de troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en de liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen het risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Ze bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan. Een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef de kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconaat van Kerk in Actie. En ook de tweede collecte die wij hebben in de busjes die in de hal staan, collectezakken, voor onze eigen kerk van harte bij u aanbevolen. En ook vanuit de diaconie nog een dienstmededeling, zoals Pietje dat ook al heeft gedaan. Wij hebben van de diaconie ook een adventskalender die u kunt meenemen en ook eventueel kunt uitdelen aan mensen die hier niet zijn. Dan kunt u ook elke dag een stukje lezen richting kerst. Voor de mensen die thuis luisteren, die beschikken waarschijnlijk toch over de computer, die kunnen eventueel per e-mail naar de diaconie, en dat is diaconie@kerkpleinoosburg.org, een mailtje sturen dat zij ook zo'n kalender willen ontvangen. En dan gaan wij proberen als diaconie om daar zo'n kalender te bezorgen. Ja, einde dienstmededeling.
Nou ja, de trein gaat zo vertrekken. Laten we opstaan van onze plaats en ons slotlied zingen, lied 433. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en met jullie allen. Thank you.